Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Het is maandagavond 28 maart 2022, 8:02 om precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf Willem Haak zitten er weer klaar voor. Het is tijd om de Italiaanse voetbalweek na te bespreken. De week waarin de Azzurri zich niet voor het WK wisten te kwalificeren, verloren met 0-1 van Noord-Macedonië. En nou ben ik daar meestal niet zo emotioneel onder. Maar Wesley, jij wel.
Ja, heel leuk joh dit.
Ja, het. Maar, hoe gaat het met je? Misschien is dat de beste vraag aan het begin. Hoe gaat het überhaupt? Of hoe gaat het? Ja, zeg het maar.
Ja goed, überhaupt gaat het prima. Alleen ja, op voetballend gebied is het nu even wat teleurstellend natuurlijk. Al moet ik wel eerlijk zeggen, ik had het sowieso niet heel veel vertrouwen in, omdat je sowieso eigenlijk ging je ervan uit dat je tegen Portugal zou moeten. Dus de kans waarvan ik dacht, ja, WK, gaan we dat halen of niet, was al niet heel groot. Maar ja, ik
ja, zeg je, we bij Italië?
Ja, tuurlijk. Ja. En volgens mij vorige week heb ik hier ook nog lopen zeggen dat van aan dat Noord-Macedonië, als je daar niet van wint. Maar goed, ja, nou, dat is dus wel, hè?
Nee, maar dat heb ik ook lopen zeggen. En dat is hard afgestraft. Nou ja, we hebben allebei de wedstrijd gezien. En ik denk de meeste luisteraars ook. En of die luisteren nu voor schadefreude natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat mensen denken, oh ja, Italië heeft het niet gehaald. Italië werd Europees kampioen, gaat niet naar het WK. Ik ga nu voor de verandering een keer luisteren naar die podcast over Italiaans voetbal. Even kijken wat de jongens erover te zeggen hebben. Maar in hoeverre zou je zeggen dat het pech was tegen Noord-Macedonië? Natuurlijk 90 minuten lang de betere ploeg geweest. Veel kansen gecreëerd. In de 91ste minuut scoort Noord-Macedonië de 0-1. Of later nog zelfs, Trajkovski. Het was een eerste schot eigenlijk. Het eerste schot op doel. Is het dan pech of is het vooral kwalitatief tegenvallend?
Ja, het is lastig. En dat is natuurlijk ook gewoon sowieso wel iets wat, ja, het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Heel veel dingen natuurlijk, weet je. Want ze hebben in die kwalificatie geen wedstrijd verloren. 2 keer tegen Zwitserland de penalty gemist. Ja, als je die 2 ballen Georgine er allebei inschiet, dan zijn je gewoon 4 punten boven Zwitserland minimaal. En dan ga je gewoon heel makkelijk 2 vingers in de neus naar het WK toe.
Maar je speelt ook gelijk tegen Noord-Ierland en tegen Bulgarije. Dus dat is wel de kritische noot er direct bij, los van de pech dan.
Ja, nee, dat klopt. En het was zeker vooral natuurlijk die periode na het gewonnen EK dat natuurlijk wat minder ging. Want die kwalificatie die liep natuurlijk al een tijdje daarvoor ook. Maar eigenlijk vooral inderdaad, ja, die eerste 2, 3, 4 wedstrijden na die de zegen natuurlijk, die wel nog heel mooi was. Want we moeten niet vergeten dat ze natuurlijk 8 maanden geleden gewoon Europese kampioen zijn geworden. Maar goed, ja, die eerste paar wedstrijden na dat toernooi, dat was eigenlijk gewoon dramatisch. En daar heb je het uiteindelijk laten liggen. Maar ook
De eerste 2 na het toernooi waren eerst tegen Bulgarije thuis en daarna tegen Zwitserland. Thuis tegen Bulgarije werd het 1-1. Was een hele moeizame wedstrijd. Uit bij Zwitserland, inderdaad 0-0 met een gemiste penalty van Jorginho. Laat je het daar dan inderdaad vooral liggen? Is dat het moment waarop Italië zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK? Of zou je zeggen, ja, het is echt die gemiste penalty van Jorginho thuis tegen Zwitserland? Of dat gelijke spel bij Noord-Ierland, waarbij het 0-0 werd en ze ook heel slecht speelden. Wat is dan het moment waarop je zegt dat het misging? Is dat echt alleen maar die wedstrijd tegen Noord-Macedonië van vorige week?
Nee. Ik denk dat het sowieso natuurlijk over een langere periode dat het natuurlijk niet goed ging. Want als we eerlijk zijn, op het EK hebben ze natuurlijk ook op een gegeven moment wel een beetje geluk gehad dat ze uiteindelijk in die finale terechtkwamen. En ik denk dat het toen door onverschillende redenen wel gewoon goed is gegaan. En dat ze uiteindelijk op die manier dan de titel hebben gewonnen. Maar inderdaad, die eerste wedstrijd thuis, Bulgarije na het EK, het leek alsof ze gewoon nog steeds met champagne in de benen voetbalden.
Ja.
En dan inderdaad, twee keer Zwitserland, twee keer een penalty gemist tegen die gasten. Dat is natuurlijk ook gewoon, dat maakt wel een wereld van verschil. Dat is gewoon 6 punten of 2 punten. Dus daar hebben ze hem denk ik wel grotendeels laten liggen. Maar goed, dan alsnog, je staat dan uiteindelijk in die play-offs. En je speelt dan tegen, met alle respect, Noord-Macedonië. Ja. Maar ook daarin, want goed, je zegt het inderdaad ook net zelf. Italië heeft eigenlijk de hele wedstrijd, of in ieder geval de eerste helft, die was wel goed. Tweede helft was het wel een stuk minder. Maar ik denk zeker voor rust, het was echt bijna een wonder dat die niet met 2 of 3-0 de rust in gingen.
Ja, vond je het zo goed de eerste helft?
Ja, goed misschien niet, maar je zag wel dat, tenminste in de eerste helft merkte ik in ieder geval nog wel de urgentie om in ieder geval vooruit te willen voetballen. Want wat je zegt, Macedonië heeft de bal bijna niet eens gehad, denk ik, in de
maar
eerste
het is ook
helft.
Toch niet zo dat Italië toen, behalve de kans van Berardi, die voor open
nee, ze speelden geen kans op kans,
dat
niet.
Dat bedoel ik. Dus ik dacht in de rust al, mijn glazen bol is niet fantastisch, dat weten de luisteraars wel. Maar ik dacht wel, in de rust, het is eigenlijk helemaal niet zo goed weer. Het is eigenlijk best wel weer stroef. En Immobile raakt geen bal. En het middenveld creëert eigenlijk ook de kans niet. Alleen Verratti speelde daar zeker de eerste helft fantastisch. Ik had wel het gevoel dat het wel eens mis zou kunnen gaan in de rust, eerlijk gezegd. Of is het heel makkelijk praten achteraf?
Nee, op zich had ik dat ook wel, vooral omdat we nu natuurlijk de laatste weken Ajax Benfica hebben gezien. We hebben Juve Villarreal gezien. Eigenlijk een beetje dezelfde uitgangspositie, waar natuurlijk eigenlijk dan de thuisploeg een doelpunt moet maken. En de uitploeg het eigenlijk meestal een gelijkspelletje wel goed vindt en dan hoopt op een kans. Ja, en dat was eigenlijk weer gewoon exact hetzelfde scenario wat je hier ook ziet. Dus
maar dat is ook een manier. Dat is ook een manier van voetbal spelen. Dat is ook een manier van het resultaat halen. En je ziet inderdaad de 3 wedstrijden die je net noemt. Daarin zie je dat het dus wel loont. En dat is eigenlijk
het is echt
de manier
exact hetzelfde verhaal eigenlijk van alle 3 die wedstrijden.
Dat is de manier waarop Italië het vaak heeft gedaan in het verleden.
Natuurlijk. Ja, ook nog eens. Ja, nee, absoluut. En je ziet, ik denk vooral dat Italië goed speelt. En dat was natuurlijk op het EK ook wel deels omdat ze niet zelf het spel hoefden te maken. Dat ze natuurlijk gewoon op een gegeven moment een beetje konden counteren. Maar ik denk dat daar ook zeker de kracht van Immobile beter ligt. Maar je ziet zeker als inderdaad een tegenstander zich volledig ingraaft, zoals die Noord-Macedoniërs het deden, dan is het gewoon ook heel moeilijk om dat spel snel en verrassend vooral te verplaatsen. Want het leek inderdaad op een gegeven moment helemaal nergens meer op. En zeker in de tweede helft ging die bal van rechtsbuiten naar linksbuiten zonder dat hij ooit ergens voor de goal kwam. En dan, het was meer een soort handbal wedstrijd geworden op een gegeven moment, dat iedereen gewoon maar om het 16 meter gebied heen voetbalde, want het leek echt nergens op.
Noord-Macedonië heeft echt niks gedaan, behalve verdedigd.
Ja, en dat zie je dan dus. En dan krijgen ze uiteindelijk een kans. Ja, en dan gaat hij er gelijk in.
Nee, dat is dus, maar precies, maar dat is dus wel de tactiek waarvoor ze kozen inderdaad. En daardoor staan zij in de finale tegen Portugal. Die wedstrijd is morgen. Of vanavond als de luisteraars. Ja. En dan hebben we dus ook nog de oefenwedstrijd tussen Turkije en Italië. Allebei de afvallers. Nogal belachelijk. Werd direct na de wedstrijd bekend. Of na de
Het was al bekend.
Ja, het was dat de verliezer nog een soort van troostfinale moest spelen.
Ja, het is dus niet officieel ook onderdeel van die WK-playoffs. Alleen die 4 landen die hadden dus met elkaar afgesproken van de verliezers spelen dan ook nog even tegen elkaar. Dan heb je in ieder geval nog een extra wedstrijd. Want je hebt toch een interlandperiode.
Ja, maar waarvoor, joh?
Geen idee, joh. Maar waarschijnlijk niemand dacht dat ze uitgeschakeld zouden worden. Want het schijnt dus dat Portugal al had gezegd, als wij verliezen van Turkije en we gaan niet door, dan gaan we die oefenwedstrijd ook niet meer doen.
Nee, natuurlijk
maar goed,
niet.
Bij Italië hebben ze dus blijkbaar wel gedacht van, het is in ieder geval een oefenwedstrijd. En het is nog wel belangrijk, dat misschien dan niet voor dit WK, maar wel voor de ranking natuurlijk, die dan weer invloed heeft op de kwalificatie en dat soort dingen allemaal. Dus die reden zullen ze uiteindelijk nog wel spelen. En ik denk dat het nu ook wel lekker is, zowel voor de veel spelers zijn intussen naar huis, geblesseerd. Of hebben er niet heel veel zin meer in. Mm-hmm. Zijn er denk ik echt al 9 afgehaakt die er natuurlijk afgelopen donderdag wel bij zaten.
Ja, dus spelen met een B-team morgen.
Maar goed, ik denk wel dat het wel lekker is om in ieder geval voor de gasten die er nog wel zijn en voor die jonge jongens die toch zijn opgeroepen en dan niet mochten spelen tegen Noord-Macedonië om dan toch nog even minuutjes te maken. Want
dat was natuurlijk wel opvallend. Zaniolo niet bij de selectie tegen Noord-Macedonië. Scamacca ook niet. 2 namen die Italië nodig gaat hebben de komende jaren. Die absoluut gaan doorbreken ook bij het nationale elftal. Kregen nu nog niet de kans. Is Mancini dan een zondebok? is Mancini degene die het heeft verpest? Of zoek je het veel verder dan dat?
Nou, ik denk dat het wel lastig is om nu één man aan te wijzen. En dat, ja,
maar
dan
dat
ook
deden
de
we
man
wel
heeft,
nee,
natuurlijk,
jaar
dat het ook de man is natuurlijk die ook wel hen Europese kampioen heeft gemaakt. Waarvan wel bekend is dat hij gewoon natuurlijk goed in de groep ligt. En het feit dat hij nog steeds daar zit, is natuurlijk ook mede door de geluiden vanuit die spelersgroep die gewoon ook willen dat hij blijft. Dus ik denk dat het hier minder de schuld is van de bondscoach, in ieder geval dan 4 jaar geleden met die Ventura, die natuurlijk ook gewoon überhaupt nooit iets heeft bewezen na die ene keer dat hij misschien een goed seizoen had ergens.
Maar die is wel als de duivel neergezet. En Mancini komt er wel goed vanaf. En dat is denk ik...
Ja, maar goed, ik denk dat...
Ik vind het terecht ook, want het komt door het EK. En het zou super opportunistisch zijn om hem nu weg te sturen. Maar het verschil is zo groot. Ik bedoel, Ventura is echt weggezet als een clown. Als iemand die er niks van kon. En nou ja... Ik denk niet dat het zo erg was. Bij Torino best goed gepresteerd. Wel een slechte trainer voor dat moment. Had ik zeker niet verdiend een bondscoach te zijn. Mancini heeft dat wel. Maar het verschil is wel gigantisch, hoor, vind ik. Want Mancini wordt niet weggeschreven. Er is nauwelijks een kritische noot over hem. Terwijl er toch best wel wat beslissingen verkeerd hebben uitgepakt. Ik bedoel, die twee wissels ook nog tegen Noord-Macedonië in de 89e minuut. Waarbij Chiellini erin komt en João Pedro. Ja, ik wil hem ook niet wegzetten. Maar zie jij nog wel toekomst met hem? Want ja, dat is natuurlijk ook lastig.
Ja, goed, zoals het er nu uitziet, gaat hij in ieder geval wel blijven. En ja, kijk, en dat vind ik, dat is natuurlijk sowieso een beetje het ding van wanneer ga je een trainer vervangen? En moet je dat pas doen op het moment dat er een andere goede trainer beschikbaar is? En dat is natuurlijk ook in dit geval, zal dat zeker meespelen. Want...
Wacht, hier heeft Jurjaan in zijn column het over. Dus laten we even dat als inleiding voor dit
dat
onderwerp
vind ik mooi, dat vind ik mooi.
Erbij pakken. Jurjaan van Wessem vanuit Monaco met zijn wekelijkse column. Dit keer natuurlijk over het Italiaanse nationale elftal.
Non siamo alla frutta. Era solo una Macedonia. Dit woordgrapje vat de huidige situatie van het Italiaanse voetbal wel een beetje samen. Natuurlijk is de uitschakeling van Italië voor het WK als een enorme dreun aangekomen op het Schiereiland. Maar dat heeft ook vooral te maken met het feit dat de Europees kampioen 8 maanden na het succes is uitgeschakeld door Noord-Macedonië. De allereerste thuisnederlaag van de Italiaanse ploeg in een WK-duel is ook daarom historisch. Italië is als laatste topland op aarde zijn ongeslagen thuisstatus in een WK-voorronde kwijtgeraakt. Toen Alexander Trajkovski in zijn voormalige thuisbasis opeens uithaalde en Italië naar de hel stuurde, moest ik wel spontaan denken aan een ander land met het begrip Noord in zijn naam. Noord-Korea en dan vooral Pak Doik, wiens doelpunt in Middlesbrough erg veel weg had van die goal van afgelopen donderdag. Een diagonaal afstandsschot. Voor de oudere jongeren werd Korea een begrip. In 1966 werd Italië uitgeschakeld door de staatsamateurs uit dit voor de rest van de wereld afgesloten landje. De tweevoudig wereldkampioen werd roemloos afgevoerd. Tussen 1950 en 1966 had Italië nooit de groepsronde van een WK overleefd. Maar dit was wel het absolute dieptepunt. Bondscoach Fabbri werd aan de schandpaal genageld. Italië heerst in het clubvoetbal en met wereldsterren als Rivera, Facchetti en Mazzola had dit de squadra nooit mogen overkomen en toch gebeurde het. De ploeg werd bij terugkeer op de luchthaven in Rome getrakteerd op een tomatenbombardement. De Italiaanse voetbalbond nam drastische maatregelen. Er kwam bijvoorbeeld een stop op het aantrekken van buitenlandse spelers en die zou maar liefst 14 jaar duren. Italië isoleerde zich van het mondiale voetbal, maar won 2 jaar later wel het EK en stond 4 jaar later in de WK-finale. Daarbij won AC Milan in het tussenliggende jaar de Europa Cup en de Wereldcup. Maar wanneer de squadra ook maar even een mindere dag had, scandeerde het publiek Korea, Korea, Korea en lagen bij wijze van spreken de tomaten alweer klaar. Het geeft maar aan hoe dicht succes en vernedering bij elkaar kunnen staan in het voetbal. Na de euforie van de Mundial 82 won Italië in het eerstvolgende seizoen helemaal geen wedstrijd, zelfs niet op Cyprus, en werd het roemloos uitgeschakeld voor het volgende EK. Ook toen mocht bondscoach Enza Berzot blijven zitten. Al blijft het achteraf de vraag of dat verstandig was.
Ja, net als toen besluit de Italiaanse voetbalbond dus om de trainer te behouden na een vrij grote mislukking. Mancini gaat Italië ook de komende jaren coachen, zoals het er nu naar uitziet. Ja, is dat een goede keuze? Of zou je zeggen, het is tijd om, als je ook de selectie gaat vernieuwen, om ook de selectie zelf door... nou, die ga je vernieuwen, maar ook de selectiebepaler te vernieuwen.
Ja, ik vind dat dus... Ja, goed, daar begon ik dus net mee. Dat vind ik dus wel een beetje een lastige vraag. Ook gewoon omdat je niet heel veel andere opties hebt, denk ik, daar op dit moment, die het beter zouden kunnen doen misschien.
Cannavaro, de Zerbi misschien. Twee toch jongere trainers die misschien wel ruimte verdienen. Maar ja, is dat bij Italië? Dat is natuurlijk ook weer de vraag.
En goed, en dat is denk ik sowieso... Als bondscoach ben je natuurlijk veel meer manager dan trainer. Want goed, ja, met alle respect, je ziet die jongens iedere... Nou, wat is het? 2 maanden, 2 weken of zo. Dus eigenlijk als trainer, en ik denk zeker... En dat zal vooral het nadeel zijn van de Zerbi... Die bij Shakhtar, volgens mij, ik weet nog niet eens of dat... Volgens mij is dat nog niet eens helemaal officieel.
Wel bijna dacht hij dat hij daar gaat vertrekken, inderdaad.
Dus lijkt me logisch.
Ja, ja.
Nee, maar goed, ik denk, kijk, hij is natuurlijk echt een concepttrainer... en iemand die echt heel erg veel waarde hecht aan... natuurlijk zijn tactische elementen, maar ook gewoon zijn eigen spelprincipes. En ik denk dat dat wel heel lastig is om door te voeren in een nationaal team. Ik denk inderdaad vooral bij... Een nationale ploeg moet jij gewoon iemand hebben die om kan gaan met al die spelers die van alle hoeken van de wereld, van Europa komen. Spelers met verschillende statussen natuurlijk.
Toch een Nestor-achtig
iemand. Ja, je moet meer daar gewoon iemand hebben die een beetje het overzicht kan houden en gewoon iedereen op de juiste pad en de neus dezelfde richting op.
Ja.
Want dat is eigenlijk, ook als je kijkt Joachim Leu is nou ook geen fantastische tacticus, maar is wel een goede bondscoach geweest.
Ja, ja,
natuurlijk,
ja.
Die gasten Del Bosque en Aragonés bij Spanje, toen die Europees en wereldkampioen waren, ook geen fantastische tactici.
Maar die hebben wel tiki-taka daar erin kunnen slijpen. En dat zie je bij
Italië niet. Je gaat me toch niet vertellen dat Vicente Del Bosque de bedenker is van de tiki-taka?
Nee, dat zeg ik ook niet.
Maar dat is ook gewoon... Ja, maar zij hebben gewoon spelers van Barcelona en die zien, hey, dat voetbal werkt. Kijk, dan is dat makkelijker natuurlijk, denk ik. Maar
jij denkt niet dat de tactiek daar bepaald is door die trainers?
Natuurlijk is er wel tactiek bepaald, maar ik bedoel, dat zijn wel andere types dan een De Zerbi. Ik denk ook niet dat Nagelsmann of een, wie hebben we in Pepijn Leinders of zo, een goede bondscoach zou zijn, zeg maar, snap je?
Nee, dat is waar. Nee, ik ben het wel met je eens.
Het verschil is gewoon, denk ik, belangrijker dat je daar iemand hebt met ervaring. En dat heeft Mancini natuurlijk sowieso.
Alleen je ziet nu ook bij Van Gaal, bij het Nederlands elftal, dat er wel sprake is van een tactiek, van een strijdplan.
Ja, tuurlijk, maar ja, ik zeg dan niet dat er helemaal geen tactiek is.
Nee, dat snap ik. Maar
er is een verschil tussen gewoon de basistactiek van een bondscoach en echt zo'n concepttrainer zoals we dat
noemen. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik denk dat Mancini op dat gebied, op dat tactische gebied, nooit de sterkste trainer is geweest. En dat je dat ook terugziet in de wedstrijden waarin Italië het lastig heeft.
Ja. Wat je zegt op de vraag of die vervangen moet worden, ik denk op dit moment van niet. Maar goed, het zal natuurlijk ook vooral afhangen inderdaad van wat de toekomst gaat uitwijzen. En dat zal weer samenhangen met het feit welke spelers vertrekken er als international, welke spelers blijven er, welke spelers gaan helemaal stoppen met voetbal.
Ja, als we dat even doornemen, want dat is best wel een rijtje namen waar er twijfels over zijn. Chiellini gaat stoppen als international, dat kan bijna niet anders. Lijkt ook aan het eind van het seizoen zijn een definitieve streep door de carrière te zetten. Of daarachter dus. Onder de carrière.
Misschien nog even naar Amerika toe voor het seizoen. Maar...
Ja, ja, maar als goed, bij serieuze carrière natuurlijk.
Ja,
wel.
Nee, maar bij Chiellini is natuurlijk al langer bekend dat hij in ieder geval een bestuursfunctie op een gegeven moment gaat invullen. Waarschijnlijk bij Juve. En nu ook zeker met deze deceptie er nog bij. Want hij had toch een beetje... Ja, bijgetekend toen bij Juve met het oog. Dan kan ik in ieder geval nog het WK spelen. Maar goed, ja, het zou me inderdaad niet verbazen als hij dan nu zegt na dit seizoen van, hey, ik stop ermee en ik ga naar Amerika om nog 1 jaartje ergens in het buitenland te doen. Of dat hij gewoon zegt, ik kap er helemaal mee en ik ga gelijk in mijn maatpak de bestuurskamer in.
En dat is dan het einde ook van zijn interlandcarrière. Ik denk wel per direct eigenlijk ook. Zijn vriend in de verdediging, zeker de afgelopen paar jaar, ook afgelopen zomer natuurlijk een fantastisch duo gevormd nog op het EK, is Leonardo Bonucci. Maar die wordt in het Italiaanse pers nog wel neergezet als leider van het nieuwe team. Best gek, 34, de afgelopen jaren, en jij kan het weten, niet meer fantastisch. Ja, die wordt toch nog neergezet als iemand die erbij gaat zijn.
Nou goed, hij heeft het zelf gezegd natuurlijk. Vanmiddag was natuurlijk de persconferentie waarop Mancini ook zei van, nou goed, we gaan in alle rust gaan we de toekomst bekijken. Wat natuurlijk wel een beetje, doorschemeren dat hij dus blijft. En Bonucci zei eigenlijk hetzelfde. Van, nou goed, ik weet niet wat Chiellini gaat doen. Maar ik voel me in ieder geval nog goed genoeg om hier te zijn. ja, wat...
Daar heb ik wel twijfels bij. Hij had ook nog rare uitspraken over de WK-cyclus en over het format van de kwalificatie. Ja, hij zocht het niet helemaal bij zichzelf. Zei dat die kwalificatie...
Goed, speelde zelf ook niet. Hè?
Nee, maar ja, hij speelde wel in die kwalificatieduels. Dus hij was er wel bij op het moment dat Italië zich niet direct kwalificeerde.
Nee, goed, en toch, aan de ene kant snap ik zijn punt ook wel een beetje. Want
nou ja, zijn punt is dat die cyclus heel raar is. Terwijl er in andere areas, op andere continenten, teams zich wel kwalificeren die 5 keer hebben verloren.
Nou. Ja, dat is misschien ook een beetje het nadeel wat je hebt natuurlijk als je in Europa speelt. Dat het niveau natuurlijk al geheel hoger is. En dat je daardoor dus ook misschien iets minder grote teams op het WK krijgt. Of tenminste...
Nou, niet iedereen kan gaan.
Dat niet iedereen daar naartoe kan gaan, inderdaad.
Het is het WK, niet het EK. Ja.
Nee, goed. En aan de andere kant, weet je, het is natuurlijk ook makkelijk. Want goed, als hij had gewonnen van Noord-Macedonië, dan hoor je hem niet natuurlijk. Dus wat dat betreft, ja, een beetje hypocriet.
Nee, dus moet hij het ook niet doen, vind ik. En hij is natuurlijk ook wel een koning in zulke soort rare... uitspraken of
heeft
situaties.
Heeft
hij een handje van. Florenzi is nu ook naar huis. Kan er nog wel bij zijn, maar het zou niet verbazingwekkend zijn als hij ook bedankt. Wie hebben we nog meer?
Insigne natuurlijk, die richting Canada gaat. Dus dat meestal betekent dat ook een beetje het einde van je interlandloopbaan.
Absoluut. Echt het einde van je serieuze carrière in die zin, toch?
Vaak wel.
Die gaat rentenieren in Toronto met 10 miljoen euro netto per jaar extra op zijn rekening.
En ik kan begrijpen, met van die jongens als Immobile, als jij... toch een beetje het pispaaltje bent, ondanks dat jij gewoon in de Serie A ieder seizoen 30 goals maakt. Ik snap dan ook op een gegeven moment dat je misschien zegt van, nou jongens, weet je wat, het is goed zo.
Ik heb vorige week nog een pleidooi gehouden waarom Immobile gewoon de eerste spits was van Italië of zou moeten zijn. En dan zie je hem weer spelen tegen Noord-Macedonië en dan word je er toch weer aan herinnerd dat hij elke keer zo slecht is in dat blauwe shirt. Hij bakte er weer helemaal niks van. Raakt gewoon echt geen bal. Dat is en mentaal denk ik, maar ook wel tactisch, want hij heeft gewoon geen ruimte. Maar ja, ook hij inmiddels in de 30.
Hij is 30 geloof ik. Of 32 zelfs.
Ja, dus ja, dat zou je toch zeggen. Heb je er dan nog zin in?
Ik kan me heel goed voorstellen om dat gewoon niet te doen. Want wat was het nu, in minuut 70 of zo werd hij eraf gehaald. Dan komt Raspadori er dan in, geloof ik. Of Pellegrini kwam zelfs voor hem.
Raspadori kwam eerder als buitenspeler. Ja, exact. Ja.
En goed, en toen Immobile eruit ging, toen schoof Raspadori dan door naar de spits. Maar goed, uiteindelijk zal het inderdaad toch een beetje zoiets worden, denk ik, in de toekomst. Met Scamacca, Raspadori.
Keen
inderdaad, die een beetje die voorste posities gaan invullen. En ja, goed, het is gewoon allemaal toch ook wel een beetje een momentopname. Want ik denk echt wel dat met een fitte Chiesa, met Spinazzola... heb je toch denk ik weer een heel andere wedstrijd. Maar goed, dat is natuurlijk ook allemaal als. Uiteindelijk komt het gewoon heel simpel op neer. Het is gewoon nu niet goed genoeg. En...
Precies, want zelfs met een fitte Spinazzola en een fitte... fit iedereen eigenlijk, want Bonucci was er natuurlijk ook niet... ben je niet de beste van Europa eigenlijk. Dat ben je geworden. Maar als je kijkt naar het elftal, dan kan het inderdaad 2 kanten opvallen. En het kon toen tijdens het EK ook al 2 kanten opvallen. Ik bedoel, natuurlijk wel penalties nodig gehad 2 keer. Ook tegen Oostenrijk doorgaan naar verlenging. Dus het moet voor zo'n elftal, wat echt wel veel kwaliteit heeft, maar ook nauwelijks samenspeelt, waar ook best wel wat problemen in zijn, wat betreft creativiteit en kwaliteit in de spits, moet het ook net goed vallen. En nou viel het tijdens die kwalificatie super verkeerd. De crisismodus hoeven niet 100% aan, maar jij zit ook op Twitter. Er moet wel iets gebeuren om weer meer jong talent te laten voortvloeien naar het Italiaanse voetbal, want dat zien we niet, hè? Dat zien we eigenlijk nauwelijks.
Nou goed, die crisismodus, het is natuurlijk wel raar dat je eigenlijk, in ieder geval die Gravina, dat is natuurlijk ook de bondsvoorzitter, die zit er nu, die is sinds volgens mij de vorige keer dat inderdaad het WK niet werd gehaald. Toen hadden we nog, hoe heette die man ook alweer? Die enge, die kleine
Tavecchio.
Kabouter.
Carlo Tavecchio. Ja.
Die is toen weggegaan. Ja, dat was een seksist en een fascist. Die had echt alles. Maar goed, aan de ene kant snap ik dat ze niet volledig alarmfase 1 gaan. Maar aan de andere kant zou je toch zeggen dat er wel iemand verantwoordelijk gehouden moet worden voor een deel van toch wel deze flinke deceptie natuurlijk. Maar goed, dat is misschien dan een beetje de bestuurskant en de coachkant. Maar goed, wat je zegt, ik heb net op Twitter even een klein overzichtje gemaakt. Eigenlijk, ik was die podcast aan het voorbereiden. Ik dacht van, nou goed, ik gooi dit er alvast op. Omdat ik een paar mooie onderzoeken ook tegenkwam. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk de laatste dagen vooral over. Dat niet alleen het feit is dat Italië zich niet heeft gekwalificeerd vanwege het gebrek aan kwaliteit, maar ook gewoon het feit dat het natuurlijk gewoon al best wel een oud team is. Zeker natuurlijk met Chiellini, Bonucci, nou, 34, 37. Vooral, ja. Je hebt natuurlijk jarenlang Buffon gehad, die natuurlijk intussen hoogbejaard is. En eigenlijk, ja, Jorginho eind, die is volgens mij 30, denk ik nu. Insigne 30, Immobile 32. Ja, het is toch wel een team op leeftijd. En het grote probleem lijkt vooral dat inderdaad de aanwas van de jonge talenten niet groot is of niet groot genoeg is. En dat daar natuurlijk ook heel veel haken en ogen aan hangen eigenlijk.
Ja, want die krijgen in de Serie A nauwelijks speeltijd. En dat is problematisch. Want ja, wie hebben we nou de afgelopen jaren door zien breken? Waarvan we zeggen dat is echt fantastisch. Want Keane werd ook na het minste of gerins verkocht bij Juve. Toen kozen ze ook voor meer ervaring. Wat op zich wel logisch is. Want Juve moet direct presteren. Niet pas over een paar jaar. Maar dat zie je wel vaak. Hè? Dat talenten even mogen ruiken aan het grote werk. Of dat niet eens. En gelijk worden verkocht. En dat is in Italië toch wel veel meer dan in Spanje. Of in misschien ook wel zelfs meer dan in Engeland. Want in Engeland zie je wel heel veel aanwas bij het nationale elftal. Elke keer als ik het team van Engeland zie, zijn er toch weer onbekende namen die net zijn doorgebroken in de Premier League. En dat zie je in Italië eigenlijk niet of nauwelijks. Zaniolo geldt nu al 3-4 jaar als grootste talent. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Tonali. En daarachter komt gewoon praktisch niks. Ja, Scamacca is nieuw, maar Raspadori. Maar verder valt het toch vies tegen?
Nee, absoluut. En dat is natuurlijk een van de... Ja, je hebt gewoon een paar dingen die echt beter moeten. Eén is dat natuurlijk gewoon het feit überhaupt dat de jeugdopleiding, denk ik, gewoon het niveau daar omhoog moet. Ondanks dat je wel ook toch wat ploegen hebt de laatste tijd die wel gewoon goed presteren. En goed, ja, je hebt Juve in de Youth League, staat nu bijvoorbeeld in de halve finale. Je ziet toch ook bij Roma af en toe wel wat spelers invallen, die Bove en Zalewski. Die spelen daar dan wel. En zeker natuurlijk bij, ja, waar Scamacca en Raspadori natuurlijk allemaal vandaan komen, bij Sassuolo. En de iets kleinere clubjes, met alle respect, zie je dan toch wel dat daar wel
Empoli
wat wordt ingezet. Empoli ook vooral. Maar ook gewoon, dat is dus ook punt twee. Dan moet je dus ook een trainer hebben die talent de kans wil geven en durft te geven. En dat zie je dan inderdaad bij bijvoorbeeld de Zerbi, maar ook bij Andrea Zoli nu bij Empoli, Dionisi bij Sassuolo op dit moment. Zie je dat gewoon trainers zijn die het aandurven.
En dat is denk ik met resultaten.
En met resultaten.
Ze presteren allemaal. En ik denk dat als je met een jonge ploeg aanvallend wil voetballen in de Serie A, dat je een goede kans maakt op succes. En dat heeft Sassuolo bewezen de afgelopen jaren. Dat is Empoli aan het bewijzen. En dat zal de top moeilijker zijn, dat begrijp ik echt wel. Ik begrijp dat Juve nu kampioen moet worden. Ik begrijp dat Inter zich nu voor de Champions League moet kwalificeren. En eigenlijk ook kampioen moet worden, hè, als we eerlijk zijn. maar kijk naar Milan. En bij Milan krijgt toch talent wel iets meer de kans. En daar zie je toch eruit komen. Dat zijn er niet per se alleen maar Italiaanse talenten. Maar
eigenlijk helemaal niet. En dat is natuurlijk stapje twee. Dat je natuurlijk ook nog inderdaad mede door, als je dat niveau van je jeugdopleiding op kunt krikken, dat je daardoor hopelijk dus ook goede Italiaanse talenten krijgt. Want je noemt inderdaad heel terecht Milan als een van de ploegen die natuurlijk wel een heel, of tenminste een lage gemiddelde leeftijd heeft.
Ja.
Alleen dat ze natuurlijk ook met Kalulu, Fransman Theo, Fransman Tomori, Canadese Engelsman. Je hebt eigenlijk alleen inderdaad Tonali, die met 21, ja, denk ik, de jongste Italiaan is in de Serie A, die gewoon alles speelt praktisch.
Nou ja, en we mogen Donnarumma daar ook niet vergeten. Want nee, okay, in alle eerlijkheid komt hij er natuurlijk ook gewoon vandaan.
Nee, precies. Maar goed, dat is dan inderdaad Milan, die natuurlijk ook dat een beetje gebruikt hebben natuurlijk de laatste jaren, om weer van, ja, plek 8 naar nu plek 1 te gaan.
Calabria ook niet te vergeten. Alleen die zat nu niet bij de selectie. Wat ook best gek was misschien, hè, ten opzichte van Florenzi. Toch Calabria de basisspeler, Florenzi de bankzitter. Ja, toch werd Florenzi opgeroepen op basis van zijn ervaring bij de nationale ploeg.
Ja, dat zegt natuurlijk ook iets.
En dat is ook de durf.
Nee, maar het is denk ik vooral de durf. Want dat is, Allegri is natuurlijk echt een van de, ja, toch al meest ouderwetse, zo hebben we hem eigenlijk dit seizoen al genoemd. Alleen dat is natuurlijk ook al iets wat hij eigenlijk zijn hele leven praktisch meedraagt. Dat hij gewoon zo pragmatisch is en zegt van, nou, ik ga gewoon voor de beste optie voor nu. Echt met nul oog voor de toekomst. En een van de dingen die hij natuurlijk, dat wat vooral opviel, is dat hij ooit natuurlijk heeft gezegd van, nou, als jij een jong talent bent, moet je eerst in de Serie C gaan spelen. Dan moet je veel wedstrijden gaan spelen in de Serie B. Dan moet je naar de onderkant van de Serie A. Dan eigenlijk liefst nog een tussenstapje naar een middenmotor. En als je dan laat zien dat je Juve aan kunt, dan krijg je een keer eventueel een kans bij Juventus. Maar goed, ja, daar is het dus. Als je dit proces noemt, dan ben je waarschijnlijk al 5 jaar verder. Dus ieder talent van 18 denkt van ja, ik ga niet nu 5 jaar lang op een lager niveau voetballen, zodat ik misschien op mijn 23ste een keer bij Juve.
Nee, zo is het. En dat is problematisch. Aan de andere kant. Ben je in Italië nog steeds talent als je 25, 26 bent?
Ja, maar dat is juist dat is het probleem.
Dus ja, dat is het gevolg.
Dat is natuurlijk, ja, dan krijg je dus inderdaad dat een speler op zijn 23ste wel een keer zo'n kans krijgt. En dan is het, nieuwe speler, jong, pas 23, wat een toptalent.
Nee,
dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Want wij lachen ons natuurlijk ook in kriek als we inderdaad dan Spinazzola een talent genoemd worden. Terwijl die man afgelopen EK was hij 28, geloof ik. Ja.
Maar ik bedoel meer te zeggen, als je op het middenveld kijkt, dan kijk je naar de leeftijden van bepaalde namen. Barella 25, Locatelli 24, Pessina 24, Tonali 21. In de aanval Raspadori 22, Scamacca 23. In de verdediging Bastoni 22. Keeper Donnarumma 23. Dan zijn er toch wel namen die de afgelopen tijd iets door zijn gebroken. En dan is er toch wel iets aanwas. Alleen het moet nog meer. Want Mancini heeft niet de keuze zoals je bij andere landen wel heeft. Als Luis Enrique bij Spanje niet over Gavi kan beschikken, is het wel Pedri. Help me even, wie hebben nog meer daar allemaal rond?
Nee, maar goed, maar dat is denk ik het mooiste voorbeeld.
Dat is de grote
aanval. Je hebt Pedri is 19 jaar, Gavi is 17. Ansu Fati bij Barcelona is ook volgens mij 18 of 19.
Exact.
Kijk, je mag misschien dan La Masia niet vergelijken met de jeugdopleiding van Italië. Want in Italië is gewoon historisch gezien ook wat minder nadruk heeft daar gelegen op de jeugdopleidingen. Maar het is toch inderdaad wel opvallend dat ook vaak, als je wel dan de verhalen hoort of de beelden ziet van jeugdspelers uit Italië, en zeker dan bij grotere ploegen, dat ze, ondanks dat die het gewoon heel goed doen, echt gewoon geen kans krijgen. Want het feit dat zo'n Zaniolo bij Inter in de Primavera een van de beste spelers was en geen kans krijgt, en dan gaat hij naar Roma en dan krijgt hij daar wel de kans. En dus, wow, wat een speler.
Ja, absoluut. En dan is iedereen gek bij Inter geweest dat ze Zaniolo hebben weggedaan. Ja. En dat zijn ze ook geweest. Want kijk naar hem. En hij geldt nog steeds als het nieuwe, of ja, niet eens het nieuwe, maar als het grote talent dat Italië moet gaan dragen.
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk wel iets, denk ik juist, dat je dat soort voorbeelden ook echt als een soort leidraad, denk ik, moet nemen voor je jeugdopleiding. Want hij heeft nu dus laten zien dat hij heel makkelijk van de Primavera van Inter naar de Serie A bij Roma kan, zonder eigenlijk geen enkel probleem. En hij is nu international en hij geldt als een van de grootste talenten van het land. En
precies.
Het is gewoon gek dat niemand, dus ook niet bij die topclubs, dan inziet van hey, bij Sassuolo lukt het met jonge spelers. Bij Empoli lukt het met jonge spelers. Jonge spelers die naar andere ploegen gaan, daar lukt het ook. Waarom durven ze het dan zelf niet?
Je moet zo uitzonderlijk goed zijn om die kans te krijgen.
Ja, blijkbaar.
Dan lukt het. Want Donnarumma brak wel door toen hij 16 was. En Bastoni is nu ook al 2 jaar centrale verdediger bij over die periode het beste team van Italië.
Maar dat zijn
de uitzonderingen. Dus het is natuurlijk wel zo. En dat is natuurlijk wel de eerste linie. En zodra Bastoni uitvalt, heb je niks meer. En dat ga je de komende jaren ook zien. Dat die routiniers nu langzaam gaan afhaken. In dit geval even snel. Maar daarna zullen ook sommige anderen er niet meer bij zijn. Ik noem hem Belotti. Ik noem hem João Pedro. Die natuurlijk pas net erbij is. Maar ja, dan moet je kijken wie er dan wel weer bij is en wie er wel weer bij komen. En dat is op dit moment bij Italië hartstikke slecht. En ik denk dat dat ook een van de problemen is geweest bij het creëren van die kwaliteit voor dit elftal. Bepaalde namen zijn er gewoon in vastgeroest. En Audero bijvoorbeeld, dat echt een hele goede keeper was. Er is een waslijst aan namen die door had kunnen breken, maar ook omdat ze zo late kans hebben gekregen dat niet hebben gedaan. Dus we hebben eigenlijk een meervoudig probleem, hè? Een meerledig probleem bij Italië. Is er een oplossing nu? Ja, of zijn we nu heel opportunistisch bezig, omdat we natuurlijk nog minder dan een jaar geleden hebben gezien dat ze Europees kampioen werden?
Het is natuurlijk wel een beetje
raar misschien.
Nou goed, ik denk dat iedereen wel ziet dat ook in de ploeg die tegen Noord-Macedonië het dan niet lukt, dat er wel gewoon kwaliteit in zit. Alleen, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je toch ook wat we ook zeggen, gewoon blijft doorselecteren om ook gewoon te zorgen dat het niveau goed genoeg blijft.
En dat gaat dus door talentvolle coaches voor de groep te zetten in de Serie A die ook talent de kans bieden. Dat is eigenlijk een van de oplossingen.
Ja, en een van de andere dingen, en dat is natuurlijk inderdaad dan de jeugdopleiding. En ik zag net inderdaad ook al wat vragen binnenkomen of wat opmerkingen daarover van onze geliefde luisteraars. En dat hoor ik ook, want ik geef nu natuurlijk nog steeds les aan die paar jeugdspelers van Inter die aan Volendam zijn verhuurd. En ook zij zeggen het verschil in de filosofie binnen in dit geval dan de Italiaanse jeugdopleiding. Dus de jeugdopleiding van Inter en de jeugdopleiding van Volendam is gewoon, de focus ligt volledig anders. Want waar in Italië er eigenlijk alleen de nadruk ligt op formatie, tactiek, hier moet je lopen, daar moet je lopen. Terwijl er hier in Nederland, en goed, dan is Nederland is natuurlijk ook een beetje een uitzonderingspositie misschien. Maar dat hier vooral de focus ligt op wat doe je met de bal, techniek. Inderdaad alleen maar partijtjes, alleen maar paasoefeningen, alleen maar trapoefeningen. En die gasten vinden dat fantastisch, want die zeggen ook van ja, in Italië, wat doen we daar? We zijn aan het rennen de hele tijd en we doen looplijnen en tactiek en dit en dat.
Maar dat is ook de kracht van het Italiaanse voetbal.
Dat is ook wel de kracht. Alleen ik denk dat op een gegeven moment, als je nu ziet dat dat je toch tekort schiet van landen die toch inderdaad veel meer de nadruk ook leggen op inderdaad meer balbezit voetbal. Wat je natuurlijk, Duitsland is natuurlijk ook een soort van tiki-taka gaan spelen eigenlijk. Spanje doet dat natuurlijk al langer. En zelfs bij Engeland zie je inderdaad jeugdteams gewoon heel mooi verzorgd voetbal spelen vanuit balbezit. Dan is het toch een beetje achterhaald om nog steeds vast te houden aan dat ouderwetse. Nou, Catenaccio is het niet meer, maar ja, toch nog wel een beetje het
ubertactische spel.
Ja, het reactieve spel eigenlijk.
Ja. Ik vind het zo moeilijk. Ik denk dat er heel veel mis is met het Italiaanse voetbal. Ook bij de club zelf natuurlijk. Misschien wel op de eerste plek. Zelfs als er geen geld is, dan wordt er alsnog bij Inter een spits van Genoa gratis gehuurd die niks speelt, in plaats van dat er een talentenkans krijgt. En dat zie je gewoon te vaak. Ik denk dat dat zijn invloed heeft. Maar ja, het is zo moeilijk. Dat had ik eigenlijk ook al in de aanloop, rondom die play-offs en nadat ze zich niet voor het WK hadden gekwalificeerd in die pool. Ja, ze zijn net Europees kampioen geworden. Die tegenstelling is zo groot. Dus elke kritiek voelde bijna als opportunistisch en als waar we nou kritiek op, weet je wel. En nu is er weer een reden om wel alles aan te pakken en te kijken wat er weer beter moet. Want dat was er tijdens het EK ook al, laten we eerlijk zijn. Het is niet iets wat het afgelopen half jaar is ontstaan. Dat de Italiaanse jeugdopleidingen beter moeten. Dat de jeugd meer kans moet krijgen. En dat er meer durf moet zijn in het Italiaanse voetbal.
Nee, sterker nog natuurlijk, gewoon als je kijkt alleen al naar de, ja, los van dan de gewonnen EK-finale. Als je kijkt naar de WK's in de tussentijd bijvoorbeeld. 2006 word je wereldkampioen. 2010 word je volgens mij vierde in de pool onder Nieuw-Zeeland. 2014 word je derde in de pool onder Costa Rica. 2018 ga je niet naartoe, 2022 ga je
daarom
niet naartoe. Dus dat, het is inderdaad ook gewoon al veel langer een probleem. En het is dan op een gegeven moment een klein beetje gemaskeerd natuurlijk doordat je op een gegeven moment, ja, je hoeft natuurlijk toch wel een hegemonie, niet per se in Europa, natuurlijk wel gewoon een grote club nog steeds.
EK-finale 2012. EK,
ja, dus er
gewonnen,
zijn inderdaad echt wel wat dingen goed gegaan. Alleen, ja, het is toch over de gehele linie is het toch wel dun. En inderdaad vooral op basis van topspelers die je aflevert als land zijnde. Heeft Italië in vergelijking met bijvoorbeeld een Duitsland of een Spanje of een Frankrijk of een Engeland, gevoelsmatig toch, ja, blijft dat toch wel flink achter.
Het wordt tijd dat Pieter Zwart een boek gaat schrijven over het Italiaanse voetbal.
Ja, die is er. Hè. Er is een
het einde van het Italiaanse voetbal. Heet
niet
die,
Pietro
toch?
Nero, maar iemand die. Hoe heette dat zo?
Ja, het volgens mij heet het boek Het einde van het Italiaanse voetbal.
Ja, zoiets, hè.
En volgens mij. Even kijken voor onze. Het is wel een redelijk moeilijk boek, hoor. Dus voor onze luisteraars die Italiaans kunnen lezen, zou ik het doen. Van Marco Bellinazzo. Goed boek. Wel moeilijk. Ik vond hem wel pittig, hoor, om te lezen, eerlijk gezegd. Maar daarin wordt het hele Italiaanse voetbal ontleed. La fine del calcio italiano, is het.
Ja, exact. Nou, die bedoel
dus,
ik.
Ja, precies.
Dat is dus, de Italiaanse Pieter Zwart variant van de val van Oranje.
Voor de mensen die willen lezen, kan je die bij Feltrinelli bestellen, denk ik. Ik denk dat die wel internationaal leveren.
Tuurlijk.
En daarin komen heel veel dingen naar voren die er mis zijn aan Italië en aan het Italiaanse voetbal. Dus zeker een leestip. Dat waren de Azzurri, denk ik, Wes. Want anders kunnen we er nog 3 kwartier over door blijven praten. De pijnlijke waarheid is dat ze niet naar het WK gaan en wij komend najaar een maand vrij zijn. Tenzij we een andere
ploeg... Natuurlijk, ik ga het WK wel kijken, dat is het probleem niet. Maar
ik ben gewoon voor Nederland.
Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, ik vond het ook heel gek dat jij dan laatst die vraag stelde op Twitter van voor wie moet ik gaan juichen? Ik bedoel, jij hebt me afgelopen zomer ergens een selfie gestuurd
volgens mij. Juichen. Nee,
met een oranje onderbroek aan.
Ik zei, wie moet ik me nou eens verdiepen? Want ja, mijn selling point, unique selling point,
was dat samen met jou en met anderen natuurlijk,
is dat ik twee ijzer in het vuur heb. En dat je over Italië nog professioneel wat kan doen. En met Nederland ja, is dat natuurlijk niet zo, met al die bondscoaches en al die mensen die het nog veel beter weten. Bij Italië is dat misschien ook zo. Alleen hebben wij er wel een podcast over. En kijken wij elke week naar alle wedstrijden en zien wij, João Pedro al, hoe lang zien we die eigenlijk al aan de slag? Echt al jaren.
Nou, toch al een jaar of zes, denk ik.
Ja, zoiets. Dus ja, dan had ik nog wat kunnen vertellen over João Pedro. Maar ja, dat is nu niet meer... daar is nu geen sprake meer van, Wes, helaas.
Misschien als jij dan... Goed, want jij is natuurlijk sowieso wat meer in de televisiewereld en de radiowereld tegenwoordig. Maar als jij nou gewoon een heel erg obscuur klein niche-land... Dan kun je wel ook makkelijker misschien zeggen dat jij dan de...
Of een nieuwe podcast, hè? Willem op zoek naar een WK-team. En dan gewoon al die landen eventjes langs. Nou, best leuk.
Ik zag vandaag dat de Solomonseilanden nog steeds in de race zijn.
Nou, precies. Maar goed, iemand iemand die daar vandaan komt, kan je echt wel een leuke podcast. Of ik ga daar zelf heen. Moet er wel een flink budget zijn bij onze productiemaatschappijen. Nou ja, allemaal prima. Dit weekend hebben we weer Serie A natuurlijk. Die gaat gewoon door. Die gaat gewoon door. Gelukkig maar, want dat verlicht het humeur in Italië een klein beetje natuurlijk. We komen langzaam aan bij de ontknoping. Volgens mij is er hierna dus geen interlandbreek meer. Dus we gaan gewoon naar de 8 speelrondes kijken waarin we gaan zien wie de Scudetto pakt, wie zich voor de Champions League kwalificeert, wie gaan degraderen. En aankomend weekend is er gelijk een fantastische speelronde. Want zondagmiddag om 3:00 Atalanta-Napoli. Zondagavond 9:15 Juve-Inter. En Milan is eigenlijk de lachende vijfde, want die spelen op maandagavond tegen Bologna in eigen huis. Waarvoor er al heel veel kaartjes zijn verkocht. Italiaanse capaciteit is weer verhoogd naar gewoon 100% gelukkig. Wat ook wel de sfeer zal goed komen in... de laatste fase van de competitie. Ga jij zondag dan de hele dag vrijmaken en beginnen met Fiorentina-Empoli, door met Atalanta-Napoli, Samp-Roma en dan de kraker Juve-Inter kijken?
Ja, ik weet niet of ik dat er hier thuis doorheen krijg, maar dat is toch wel een beetje mijn uitgangspunt voor dit weekend.
Ook. Fiorentina speelt vaak om 12:30 trouwens ook, zeg, op zondag. Maar goed.
Ja, misschien is dat niet heel erg handig voor hun Amerikaanse
oh
kijkers?
Ja, dat zal er vast mee te maken hebben inderdaad.
Nee, het is 7:00 vroeger, denk ik, hè? In Amerika over het algemeen. Tenminste, aan de oostkust. Dus ik denk dat het net... Nou, geen idee eigenlijk.
Het is echt al de voor mijn gevoel echt al de zesde, zevende keer dat zij thuis om 12:30 spelen op de zondag. Maar goed.
Ja, klopt.
Maar ja, dat is niet de kraker. Want eigenlijk is de topadvies van de wedstrijd gewoon Juve-Inter natuurlijk.
Ja, goed, wat gaan we erover zeggen? Nog meer
jij
dan
tegen
dat...
mij?
Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Het is toch een beetje de broedertwist.
Ja, absoluut.
Sowieso ook die van Italië, want dat zijn natuurlijk historisch gezien toch ook wel de twee grootste, meest succesvolle ploegen. Het is niet voor niks natuurlijk de derby d'Italia. Zeker op dit moment met de vrije val wil ik niet zeggen waar Inter in zit. Maar toch in ieder geval de iets mindere periode van Inter. En dan natuurlijk Juve die stiekem toch weer een klein beetje naar boven kijkt. Is het inderdaad ook een heel leuk moment, denk ik. Zeker voor de neutrale kijker. Want toch wel degene die wint laat dan toch de ander automatisch achter zich. Het verloop. En zeker natuurlijk ook met het oog op Milan die maandag in actie komen. En natuurlijk Napoli die er ook nog in de buurt staan. Ja, het wordt een interessante speelronde, op z'n zachtst gezegd.
Misschien wel het weekend waar Milan de Scudetto pakt. Ja, is dat heel kort door de bocht?
Vorige week zeiden we natuurlijk wel dat het sleutelduel kan zijn. Ik denk dat we daar gewoon lekker bij moeten blijven. Want...
Nou, Milan speelt op maandag. En die weten dus precies wat er bij Atalanta-Napoli en Juve-Inter is gebeurd. Nou ja, dat kan heel goed voor ze uitpakken. Want Napoli mist natuurlijk een aantal basiskrachten. Osimhen geschorst. En nog een paar andere die basisspelers die er niet bij zijn. Dan gaat het echt wel heel moeilijk worden op bezoek bij Atalanta. Atalanta dat de laatste tijd heel wisselvallig is, maar altijd goed is tegen de topteams. Ramani er ook niet bij Napoli. Di Lorenzo geblesseerd natuurlijk. Maar ga er maar aan staan hoor. Tegen TK7.
Ja, het is... Ja, maar goed, weet je, kijk, aan de andere kant, ik denk ook Milan is misschien de druk niet gewend. Ja. Want dat zag je natuurlijk ook wel, was dat een week of 3-4 geleden, dat dan had volgens mij Inter toen net punten verspeeld. Toen die
nee,
ook
andersom
nog echt,
was dat.
Of andersom. Maar in ieder geval ook al een paar keer voorgekomen dat dan Milan juist kan inlopen en dat het dan ook niet lukt. Dat is toen natuurlijk, wat was het, tegen Salernitana en tegen Udinese volgens mij twee
absoluut.
Keer op rij puntverlies leden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een van de dingen... Ja, waarvan je misschien kunt zeggen dat dat het nadeel is van het feit dat Milan natuurlijk een tijdje niet in de top heeft gespeeld, zeg maar.
Ja, dat is waar.
Dat dan toch misschien de druk en de verwachtingen, natuurlijk zeker als de fans er straks nog meer achter gaan staan. Want ja, hoe langer je op één blijft staan natuurlijk, hoe hoger ook die verwachtingen worden. Dat ze dan misschien toch een keer door de mand zakken of daar niet mee kunnen kopen. En dat dan misschien dan nog het voordeel kan zijn van iets ervarenere ploegen zoals Inter.
Ja, maar jij moet de dag eerder bij Juve toch zien te winnen. En dat doen ze echt in de competitie al jaren niet meer. De laatste keer dat dat lukte was met Diego Milito in 2012. Toen werd het 1-3. Dus ja, ik wacht al 10 jaar op een zege in Turijn, Wes.
Ja.
10 jaar.
Ja, goed, wacht nog maar iets langer, hoor, jongen.
Nou ja, dus dat wordt een mooi weekend. En we hebben ook nog Samp Roma. Ooit de wedstrijd waarin Francesco Totti een fantastische goal maakte. Een van de mooiste goals die ik ooit heb gezien in de Italiaanse competitie.
En over Totti gesproken, die is vandaag 29 jaar geleden gedebuteerd.
Nou, dat is toch mooi dat we die weer even noemen in de podcast.
Cirkeltje
rond. Was weer een tijdje geleden natuurlijk. En zaterdag is er ook Serie A voetbal. Lazio Sassuolo nog leuk om 6:00. Maandag dus Milan Bologna. Je weekend is weer gevuld. Want waarom zou je niet gaan kijken natuurlijk. En volgende week zijn we er ook gewoon weer met een podcast over alleen de Serie A. Normaal praten we ook niet over het Italiaanse nationale elftal. Dat is het verboden,
dit was zo'n deceptie.
Verboden onderwerp, maar het was zo'n deceptie dat we wel moesten. We hebben nog wel wat luisteraarsvragen ook, Wes. Laten we dat gewoon er nog achteraan plakken. Het gebruikelijke recept, zeg ik.
Ja, even kijken hoor. Want we hebben alles gewoon weer heel erg netjes ook gewoon in die podcast al gepakt, geplakt natuurlijk.
Ja, met Balotelli was Italië naar het WK gegaan.
Ik zie trouwens net op zijn Instagram heeft hij nieuwe tatoeages laten zetten.
Ja.
Maar op zijn gezicht.
Op
zijn gezicht. Dus hij heeft nu boven zijn rechter wenkbrauw heeft hij Black Power staan. En boven zijn linker wenkbrauw staat zijn Instagram-handle. Dat is MB459. Volgens mij is dat gewoon...
Soort TK7.
En 45 is volgens mij waar hij ooit mee debuteerde bij Inter. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je 9. Dus ik neem aan dat zijn... weet ik veel, ezelsbruggetje is of zo. Als hij naar de bank moet en dan weet...
Zou Teun Koopmeiners het ook doen? Over een paar jaar. TK7.
Ik zou dat wel cool vinden als Teun Koopmeiners dan echt volledig onder de tatoeages gaat zitten. En meestal kun je spelers ook wel redelijk goed inschatten natuurlijk. Of dat echt zo'n tattoo-fanaat is of niet. Ik denk alleen dat we heel erg hebben misgezeten bij Messi toen ooit.
Nou, maar...
Ik dacht ook dat Messi nooit
precies.
Zoiets zou doen.
En met Skriniar, die dus al jaren een tato blijkt te hebben op zijn middenrif.
Maar ik denk wel dat inderdaad bij van die... Wil ik ook niet iedereen over één kam scheren, maar volgens mij iedereen die van de Balkan komt...
Ja, al die voetballers
moet, volgens mij moet je dan ergens op je lichaam moet je een adelaar hebben staan. Want...
Maar over die stelling dat Italië met Balotelli naar het WK was gegaan... Ja, ik ben het daar niet mee eens, maar dat... jij wel...
Het is ook opportunistisch. Ik denk gewoon... Ja, ze hebben pech gehad. Het had gekund. Maar uiteindelijk heb je het ook gewoon aan jezelf te danken. Dus.
Met Pirlo, met Gattuso, met Inzaghi. Daarmee waren ze naar het WK gegaan. Sterker nog, daarmee hadden ze het WK gewonnen, denk ik. Heb jij nog vragen? Ik heb nog hier nog wel... Het was natuurlijk ook de kleedkamer in Palermo... die volledig was getrashed. Werd breed uitgemeten in de Italiaanse media... Was dit het ergste dat je ooit hebt gezien in de kleedkamer?
Nee joh.
Nee,
zo zag onze kleedkamer er altijd uit.
Ja, het echt wel meevallen eerlijk
gezegd. Het is wel een zootje. En het is denk ik vooral... Want je ziet het natuurlijk wel eens bij clubteams. Maar ik denk dat het hier gewoon een beetje een... Ik denk dat er vooral schande wordt gesproken. En omdat het Italië is natuurlijk. Dus eigenlijk is het toch een beetje een soort van... De nationale trots. Slechts de afspiegeling van de bevolking. Dus ik denk dat dat gewoon vooral hetgeen is wat tegenstaat En ja, ja, je hoopt natuurlijk dat er slimme gasten genoeg zijn. En zeker natuurlijk met name als Chiellini en Mancini, die natuurlijk gewoon zo ervaren zijn dat je toch zou zeggen, nou, laat dit dan niet gebeuren.
Of ruim het even op. Niemand heeft dat even opgeruimd. En ja, wie zijn wij om daarover te oordelen? Ik bedoel, ik zag het en ik zag eerst het bijschrift bij de video. En daar stond, ja, belachelijk hoe ze dit hebben achtergelaten.
Ja, het viel ook wel mee. Het waren gewoon wat flesjes, shocking. Maar...
En er zaten geen gaten in de kleedkamerdeur of in de muur of iets dergelijks. Dus ja, ik vond het nogal meevallen. Niet
maar
netjes.
Goed, jij komt ook uit studentenhuis, hè? Dus wat dat betreft, jij bent wel wat gewend.
Ik ben wel wat gewend. Dus bij mij moet je niet aankloppen daarvoor. Ja, dit weekend wel weer twee keer wat gedronken was. En dat kan ik tegenwoordig niet meer, hoor. Dus dat is klaar.
Komt dat door je corona nog? Of gewoon
nee,
ouderdom?
Nee, dat komt door mijn leeftijd. Over de helft van de 20 tegenwoordig. Dus ik zit er niet helemaal fit. Vorige week ook al niet. Vorige week kwam het door corona. Vandaag door mijn maandag blues. Ja, god Wes, ik heb geen vragen meer, eerlijk gezegd.
Nee, we zijn uitgeluld.
Nee, we zijn uitgeluld. Schoon aan de haak, gewoon weer 48 minuten plus de column van Juriaan van Wessem. Dus dan komen we uit op 55 ongeveer. Fantastisch, voor het uurtje in de auto van en naar je werk bijvoorbeeld. Nou, natuurlijk bedankt aan Friends of Sports en FC Afkikker voor het produceren van deze podcast. En aan Harmen Ridderbos, die zoals iedere week ook deze aflevering weer heeft gemixt. Zorgt voor de goede audio en daar zijn we hem hartstikke dankbaar voor. Ook dankbaar zijn we aan jullie. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je deze podcast hebt uitgeluisterd. Hopelijk blijf je hangen als je nu een keer hebt geluisterd omdat Italië het niet heeft gehaald. Want volgende week zijn we er gewoon terug met een... terugblik op de Serie A speelronde en met een analyse van alles wat er die week in Italië is gebeurd. Op voetbalgebied dan, want als we alles erbij pakken dan...
Ja, dat wordt een beetje overdreven misschien, hè?
Dan hadden we de Italië podcast geheten en die is er al met... niet met ons. Dus met Donatello Piras en Evelien Redmeijer. En dat is hartstikke leuk om naar te luisteren. Ook de moeite waard. Wes, dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Tot volgende week. En ja... Juve Inter, een nulletje of drie toch?
Ja, doen we nog even een snelle voorspelling?
Een snelle pronostiek. Ik zeg... Wes, ga jij maar eerst.
Ik zeg 2-1 voor Juve.
Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ik denk... ik denk 1-1. Ik denk 1-1. Juve dit seizoen twee keer tegen Inter gespeeld en nog niet gewonnen. In San Siro werd het 1-1. Daarna was het ook in San Siro trouwens met de Supercoppa. En toen won Inter met 1-0. Even ter herinnering voor jou.
Ja, joh,
in de aanloop naar de wedstrijd.
Fijne afsluiting.
Ik spreek je volgende week dinsdag. Of niet natuurlijk als Inter verliest.
Hey, tot de volgende.